Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Vandaag hebben we een gast, Veerle Paulussen, en zij komt ons spreken naar aanleiding van een bijkomende kerkelijke erkenning van de gemeenschap van de zaligsprekingen. Een gemeenschap die voor sommigen onder u misschien bekend is. We hebben daar in het verleden ook al aandacht aan besteed op Radio Maria, maar deze bijkomende kerkelijke erkenning vormt misschien een mooie gelegenheid om de gemeenschap nog eens in de aandacht te brengen. Goeiedag mevrouw, hartelijk welkom bij ons in de studio en dank u wel voor uw komst, want u komt van vrij ver.
Ja, het was een hele rit. En natuurlijk, als er Renate op komst is, dan valt er ook wat dingen tegen. En dus was er een trein afgelast en een andere met vertraging, maar ik ben hier op tijd geraakt.
U bent er op tijd geraakt. Ja, zou u zichzelf misschien even willen voorstellen? Ik zei al dat u van vrij ver komt. U woont in West-Vlaanderen, maar er zal nog wel wat anders over u te vertellen.
Ja, ik ben Veerle, ik ben 27 jaar gehuwd. Ik heb 3 jongvolwassen kinderen. Ik ben huisvrouw. Ik woon in West-Vlaanderen, maar de luisteraars zullen wel horen dat mijn roots elders liggen, dus ben afkomstig van Limburg. En samen met mijn man ben ik inderdaad geëngageerd dus in de gemeenschap van de zaligsprekingen. Of sommigen kennen het soms beter in het Frans, Communauté de Beatitude, anderen kennen het onder de Nederlandse naam.
Ja, want het is een gemeenschap die haar oorsprong vindt in Frankrijk.
Ja, het is ontstaan in Frankrijk in de jaren 70. Zoals verschillende nieuwe bewegingen daar ontstaan zijn. Maar ondertussen is het een heel internationale gemeenschap geworden. Dus zijn we aanwezig in de 4 continenten.
Ja. Ja, misschien wilt u de gemeenschap in het algemeen een beetje voorstellen. Hoe het eruit ziet in België, in Frankrijk, dan het moederland, om zo te zeggen. En ook wereldwijd.
Ja. Ja, de gemeenschap van de zaligsprekingen is eigenlijk een grote familie geworden. Hè. Ze is ontstaan uit 2 koppels die haar gesticht hebben in Frankrijk, die op dat moment van de stichting ook nog protestants waren. Maar die hebben zich dan bekeerd tot katholiek geloof. En ja, ze heeft jaren alleen in Frankrijk bestaan, maar stilaan is ze dan toch ook uitgebreid naar andere werelddelen. Het is eigenlijk ze heeft de erkenning van kerkelijke familie gekregen, maar het is ook één grote familie van jonge en oude mensen, van mannen en vrouwen, van alle levensstaten en ook internationaal, dus van alle continenten. Dus dat geeft wel een heel grote diversiteit in de gemeenschap. In Frankrijk hebben we natuurlijk nog het meeste aantal huizen. In België hebben we op het moment 1 huis, in Wallonië, ten zuiden van Charleroi. Maar dan ja, zijn we ook aanwezig in... we hebben een huis in Vietnam bijvoorbeeld, in Noord-Amerika hebben we 1 huis, in Zuid-Amerika enkele, in Afrika enkele. Dus zo zijn we op die manier wel verspreid over de wereld.
Ja. En als u spreekt over een huis, is dat dan een gemeenschap van leken of van religieuzen of mensen van verschillende levensstaten die in een gemeenschap leven?
Ja, we zijn dus een gemeenschap van verschillende levensstaten. Het is ook van daaruit dat ze eigenlijk een specifieke erkenning binnen de kerk gekregen heeft. Dus we hebben zowel geconsacreerde broeders, geconsacreerde zusters als leken. En binnen de broeders zijn er dan die ook nog tot priester gewijd zijn. En omwille van die diversiteit, dus vroeger ja, is de gemeenschap ontstaan als lekengemeenschap. En stond ze dan ook onder... dicasterium van de leken. Maar daarnaast zijn dan vrij snel eigenlijk de geconsacreerde broeders en zusters gekomen. Alleenstaande dus, die aansloten bij die koppels. Snel is ook het verlangen gegroeid om een abdij te dragen. En dan daarna zijn dan eigenlijk ook de eerste priesters gewijd. Hè. Dus en omwille van die diversiteit konden ze kon ze als gemeenschap niet blijven onder de groep van de leken. Maar ze paste ook niet volledig in de groep van het religieuze leven. Omdat ja, de meeste instituten van het religieuze leven dat we kennen, zijn ofwel mannen ofwel vrouwen. Denk maar aan de Franciscanen of de Benedictijnen. Dus dat zijn meestal dat is de geslachten apart. Terwijl nu bij ons zijn het mannen en vrouwen samen. En dan nog een keer die groep van de leken erbij. Hè. Dus dat was voor de kerk iets, dat is een nieuw gegeven binnen de kerk dat ontstaan is na het Tweede Vaticaans Concilie. Zo zijn er verschillende gemeenschappen die dan zo gegroeid zijn. En ja, zowel binnen de gemeenschap groeide wel een verlangen naar ook gehoorzaamheid aan de kerk, maar ook een verlangen om toch ergens in een structuur te passen. Maar ook binnen de kerk, ja, zoveel gemeenschappen ontstonden er. Daar moet ook zeker, ik ga niet zeggen controle, maar daar moet toch zeker structuur rond ontstaan ook. Anders wordt dat één wanorde. En dus het is eigenlijk Johannes Paulus II in het jaar 2000 die nieuwe vorm, dat nieuwe instituut van kerkelijke familie van het Godgewijde leven in het leven geroepen heeft, om al die nieuwe bewegingen een stukje een plaats te geven. Hè, dus die verschillende levensstaten hebben en ook de twee geslachten, de mannen en de vrouwen. Ja, dus in die zin heeft onze gemeenschap daar een hele weg in gegaan. 10 jaar geleden ongeveer is die vorm veranderd. Dat heeft wel wat hoogtes en laagtes gekend. Heeft ook wat pijn met zich meegebracht. Maar uiteindelijk heeft ze er 10 jaar hard aan gewerkt. Ook vanuit die gehoorzaamheid aan de kerk. Met de hulp van de Heilige Geest natuurlijk. En was het ook een grote vreugde om op 8 december deze erkenning te krijgen. Een beetje een kroon op het werk van de voorbije 10 jaar. In die zin heeft ze ook, de voorbije 10 jaar is er dus, wat is er vooral veranderd? Ja, er zijn nieuwe statuten en zo geschreven. Maar vooral ook, er is meer klemtoon gelegd op wie zijn de broeders, wie zijn de zusters en wie zijn de leken. We spreken van 3 takken in de gemeenschap. Dus iedereen werkt meer aan zijn identiteit, maar in verbondenheid met de anderen. En ja, dat heeft brengt een stukje uitzuivering met zich mee. Maar dat geeft ook een zekere kracht en sterkte met zich mee, omdat iedereen een stuk meer en meer zijn identiteit ontdekt. Dat is een beetje gelijk in het huwelijk. Hè? Een man en een vrouw, hoe meer ze hun identiteit ontdekken, hoe meer er ook verbondenheid groeit. Zo, we zijn ook geroepen om elkaars identiteit te doen groeien. Dat heeft wel wat werk en gebed met zich meegebracht, maar op het moment hebben we daar een zekere stabiliteit in gevonden zo, en zien we ook de vruchten stilaan ervan komen.
Want u zelf bent al lang betrokken bij de gemeenschap. Wanneer bent u toegetreden, om zo te zeggen?
Ja, maar we kennen de gemeenschap van 2004. Dat zijn we dan voor de eerste keer geweest. We hebben in de beginjaren hebben we gewoon retraites gevolgd. En gingen we gewoon regelmatig. En dan hebben we wel een bepaalde vorm van associatie gedaan. Waarin we dan als leken die buiten de gemeenschap woonden, waren niet echt geëngageerd, hè, waren geen echt lid van de gemeenschap, maar we leefden wel een stuk vanuit de spiritualiteit en we gingen regelmatig. Maar met die veranderingen van die nieuwe statuten bestond die vorm niet meer. Hè. Maar dan kwam er wel een openheid voor de leken om niet in de gemeenschap te wonen, maar wel buiten de gemeenschap te wonen, ook vorming te volgen buiten de gemeenschap, op afstand. En dan zijn we op een bepaald moment die weg ingeslaan en dan hebben we na een aantal vormingsjaren in 2017 ons tijdelijk engagement uitgesproken. Dus sinds 2017 zijn we officieel leden of geëngageerden binnen de gemeenschap. Ja. Ja.
Dat is dan een soort van tijdelijke gelofte? Of?
Als leken spreken we geen geloften uit, mm-hmm. gelijk de broeders en de zusters, maar het is een engagement dat we uitspreken. Mm-hmm. En dat is een tijdelijk engagement. Dus dat is normaal een periode van 3-4 jaar mm-hmm. Waarin we nu zitten, om dan daarna, als het God belieft, een definitief engagement uit te spreken.
Ja. Ja. Ja, we zullen het later graag nog hebben over de betekenis ook, van de gemeenschap in jullie geloof. Maar om nog even terug te komen op die erkenning van 8 december. Het gaat om een erkenning als kerkelijke familie van Godgewijd leven. Wat betekent dat precies? Want u zei, er was een soort verlangen natuurlijk om ook binnen de kerk een plaats te krijgen en zo. Voor de gemeenschap Zijn de verschillende huizen, om zo te zeggen, hebben de verschillende huizen in de verschillende landen en plaatsen een gehoorzaamheid aan hun lokale bisschop? Of is dat iets persoonlijk binnen zo'n geestelijke familie? Aan wie zijn jullie gehoorzaamheid verschuldigd, om zo te zeggen, als gemeenschap?
Nee, het is inderdaad... de gemeenschap heeft zich altijd maar gevestigd ergens in een bisdom of in een land. Als er goedkeuring was van de bisschop. Dus dat was sowieso al... maar nu... worden eigenlijk... een bisschop van Toulouse, dus Monsieur Legal, dat is in Zuid-Frankrijk. Die is eigenlijk de verantwoordelijke bisschop, zeg maar, van onze gemeenschap. Ja. De algemene verantwoordelijke, de algemene vergadering, zeg maar, van de gemeenschap woont ook daar in dat bisdom. Hè. En hij is ook degene die ons begeleid heeft, maar hij is ook degene die nu de eerste publieke geloften en engagementen van de algemeen verantwoordelijken dan ontvangen heeft, hè, in naam van de kerk.
Ja, ja.
Maar de gehoorzaamheid aan de bisschop is er eigenlijk altijd geweest.
Ja, natuurlijk.
Ja.
En is er dan ook een overste voor de hele gemeenschap, om zo te zeggen?
Of? Ja. Dus er is eigenlijk elke tak, hè, dus zowel broeders, zusters als leken, hebben een algemeen verantwoordelijke. Mm-hmm. En die drie vormen samen met onze overste, dat is een zuster Catharina, vormen zij eigenlijk zeg maar, het algemeen bestuur, dagelijks bestuur van de gemeenschap. Het is eigenlijk de algemeen overste die ook zorgt voor de eenheid tussen de drie, de drie verschillende takken. Dat is ook een beetje verschillend met bijvoorbeeld derde ordes, want als mensen dat horen, vragen ze soms aan mij van, is dat dan een derde orde? Dat is in die zin verschillend, dat derde ordes meestal niet in het algemeen bestuur of zo zitten. Hè. Dat zijn dan geassocieerde leken die wel spiritualiteit en dergelijke beleven. Dus misschien inhoudelijk kan dat hetzelfde overeenkomen. Maar op vlak van kerkelijk bestuur... Hebben een derde orde geen echt zeggingskracht of zo op vlak van ding. En een derde orde, als die bijvoorbeeld niet bestaat, als een karmelgemeenschap of een benedictijnen of zo, als die geen derde orde hebben, dan bestaat die gemeenschap nog. Mm-hmm. Terwijl als er bij ons geen leken meer zijn, dan bestaat de gemeenschap eigenlijk niet meer. Dan stopt ze met bestaan. Hè? Ja. Dus het is echt gelijk een driepikkel. Als er een poot wegvalt, valt het krukje om. Dus
het is eigen aan jullie gemeenschap dat de... De geconsacreerden niet zonder de leken kunnen. En dat
voilà.
Ja, graag daar dadelijk meer over. Maar u heeft ook een cd meegebracht. En misschien is het tijd voor een eerste muzikale onderbreking. De gemeenschap heeft zelf een cd gemaakt. Het is een recente cd, denk ik.
Ja, het is een nieuwe cd. Dus onze gemeenschap heeft jaarlijks een festival in de zomer voor jongeren. Het Open Heaven Festival. En daar is er eigenlijk samen met een aantal jongeren en een paar broeders en zusters een cd uitgegroeid. En ik heb daar een liedje meegebracht. Ik heb het eerste gekozen met de tekst uit Jesaja. Hoe welkom zijn de voeten van de vreugdebode die vrede meldt, die met goed nieuws komt, die een boodschap van heil laat horen. Uw God is koning. Jubel en juich. De Heer heeft zijn volk bemoedigd. Hij heeft zijn volk verlost. Het is een beetje een profetie van Jesaja die de Messias verwacht. Maar voor ons kan het ook een stukje in deze tijd een uitkijken zijn naar de wederkomst van de Heer in al zijn glorie. En het bidden voor de wederkomst van de Heer is ook een van de intenties van de gemeenschap.
Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne.
harte welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. Zo net een vreugdevol nummer, dat kunnen we wel zeggen, van de Communauté de Beatitude, waarvan we een lid van de gemeenschap te gast hebben vandaag, Veerle Paulussen. Veerle, u heeft ons daarnet al kort verteld dat de gemeenschap is opgericht door een koppel in de jaren 70, een protestants koppel, dat dan later katholiek is geworden. Maar misschien kunnen we nu toch iets dieper ingaan op de ontstaansgeschiedenis. Wat heeft hen ertoe gebracht om deze gemeenschap op te richten?
Ja, dat waren twee koppels. Twee koppels waren goede vrienden van elkaar. En ter gelegenheid van de verjaardag van een vrouw zijn ze op een avond pizza gaan eten. En daar is eigenlijk gewoon vanuit een spontaniteit het idee gegroeid van samen te praten en te delen. Het idee gegroeid van, zouden we geen gemeenschap beginnen? En zo vrij impulsief eigenlijk. En in die zin eten we bij feesten altijd pizza ook in de gemeenschap. maar heel snel hebben ze met een aantal, alleen met hun en een aantal vrienden zich verenigd. En is er een verlangen gegroeid. En in het begin was dat eigenlijk helemaal niet gestructureerd. Ze kwamen samen, ze waren heel charismatisch. Dus er werd heel veel gebeden, heel veel spontaan gebeden ook. Dagen en nachten soms. Maar dan is er wel die bekering gekomen. En hebben ze zich bekeerd ook tot het katholiek geloof. En heel snel zijn er ook alleenstaanden dan aangesloten. En dan is dat ook een zoektocht geweest natuurlijk van wat verder doen. Maar drie elementen. Onze stichter heeft een stukje de droom gehad die Don Bosco ook gehad had, van het belang van de katholieke, de droom van de drie elementen, belangrijk in de katholieke kerk, de paus, de eucharistie en Maria. Dus hij heeft datzelfde beeld ook gekregen. En dus in die zin zijn ze dan ook heel snel dagelijks eucharistie beginnen vieren. Heeft aanbidding een plaats gekregen, heeft Maria een plaats gekregen. Door het groeiproces natuurlijk heeft alles ook wat meer structuur gekregen. Zijn ze het getijdengebed ook beginnen bidden en zo. Waar dat in het begin vrij spontaan zo'n beetje zonder structuur was. Zijn ze alles ook wat meer gaan structureren en dergelijke. Zijn er alleenstaanden gekomen, maar die verlangden dan echt om een uitwendig teken, het dragen van een abijt ook. En dus in die zin zijn die religieuzen erbij gekomen en dan stilaan ook enkele priesters gewijd.
Wanneer u zo net spreekt over de stichter die ook een beeld heeft gehad van dan de paus, eucharistie en Maria, is dat dan nog iemand anders dan iemand van...
Nee, dat is de man van een van de twee koppels, de Johan Ephraim, is eigenlijk onze...
U zegt het is spontaan ontstaan vanuit de verlangen om het geloof te delen eigenlijk en elkaar daarin te ondersteunen. En wat zou u vandaag omschrijven als de bedoeling van de gemeenschap? Of is dat nog vooral de ondersteuning van het geloof van haar leden? Of ook de verkondiging?
In de eerste plaats is het heel belangrijk in de gemeenschap om de relatie met Christus te voeden. Hè? Dus voor iedereen die persoonlijke weg met de Heer. In die zin zijn er ook veel gebedstijden. Hè? Dus er is de dagelijkse eucharistie, er zijn laute vespers. Maar iedereen neemt ook een uur aanbidding per dag. Hè? Dus het is in die zin ook vrij contemplatief.
Ook als leek.
Als leken is dat in de mate van het mogelijke. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld in mijn geval, ik kan niet... Ik heb geen plek van aanbidding in mijn omgeving, maar ik kan wel naar de kapel gaan, kan wel een uur stil gebed doen. En als mij dat lukt, ik doe dat zo vaak mogelijk. Maar dus inderdaad, leken die in de gemeenschap wonen en die daar tijd voor hebben, die doen dat wel. Ja. Dus iedereen probeert er zoveel mogelijk aan te voldoen. Dus die relatie met Christus is heel belangrijk, ook in het vormingsproces en zo. Maar natuurlijk, als je de liefde van de Heer ontvangen hebt, dan wilt je dat ook delen. En natuurlijk, een gemeenschap is er niet zomaar voor ik en mijn eigen Jezus. Een gemeenschap binnen de kerk is er altijd om te evangeliseren en om het woord te verkondigen. Dus, en in die zin is stap of salaat en de missie en zo ook heel, heel belangrijk natuurlijk.
De naam zelf, Communauté de Beatitude, de gemeenschap van de zaligsprekingen. Van waar die naam?
Ja, dus de oorspronkelijke naam van de gemeenschap was Lion de Juda et l'agneau immolé. Dus de leeuw van Juda en het onbevlekte lam. Dat komt uit de Apocalypse. Die is in de loop der jaren veranderd naar de gemeenschap van de zaligsprekingen, omdat vooral als de gemeenschap naar het buitenland, buiten Frankrijk is beginnen gaan, lag die naam soms gevoelig. Of was dat moeilijk, of lag dat niet altijd even goed. En in die zin is ze veranderd naar gemeenschap van de zaligsprekingen, omwille van ook het naleven van de zaligsprekingen als belangrijke weg ook om het evangelie na te leven.
U haalde aan eucharistie, het mariale en de paus natuurlijk, maar zijn er verder ook bepaalde accenten in de spiritualiteit nog of bepaalde inspiraties, bepaalde heiligen die belangrijk zijn voor de gemeenschap?
Ja, dus de gemeenschap heeft redelijk qua voedsel gehaald uit de karmelitaanse spiritualiteit. Dus de rest van Lisieux is bijvoorbeeld ook een belangrijke heilige in onze gemeenschap. Ook de rest van Avila, Johannes van het Kruis. Die spiritualiteit is wel belangrijk. Daar is ook een beetje het contemplatieve accent. De gemeenschap heeft ook van in het begin eigenlijk drie patroonheiligen ontvangen in het gebed. En dat was de heilige Jozef, de heilige pastoor van Ars en Serafim de Sarov. En het is eigenlijk ook wel mooi, omdat die drie ook weergeven, de drie levensstaten weergeven ook. Hè. Dus heilige Jozef als huisvader, zeg maar, als leek. Hè. En als Jood. Hè. Pastoor van Ars, die dan katholiek priester is. En dan Serafim de Sarov, die dan orthodox monnik is. En die drie elementen, dus ik heb even genoemd Jood en orthodox, zijn ook drie dingen drie accenten die er ook zijn in onze gemeenschap. Het is een katholieke gemeenschap, hè, met alle katholieke elementen. Maar van in het begin, Israël was ook het eerste huis buiten Frankrijk dat gesticht geweest is. Dus we hebben ook voeling, dat is ook een belangrijke gebedsintentie om te bidden voor onze Joodse broeders. En het Joodse accent dat we hebben in de gemeenschap is eigenlijk op vrijdagavond dat we de inleiding op de Sabbat vieren. Dus we vieren niet heel de Sabbat gelijk de Joden, maar wel een stukje in de inleiding met een aantal psalmen. Dat is eigenlijk een familiaal gebed in de eetzaal met een aantal psalmen, Hebreeuwse liederen ook. En dat is een Joods element. En ook de zaterdagavond, als we de vrijzenis vieren, zijn er ook altijd Israëlische dansen. Dat is ook een beetje een Joods element. En dan hebben we ook een beetje van die orthodoxe spiritualiteit, in die zin dat we in elke kapel van de gemeenschap ga je iconen zien, de icoon van Maria en van Jezus, en eventueel ook van onze patroonheiligen, of eventueel ook nog van andere dingen. En de zaterdagavond vieren we dus Byzantijnse verrijzenisvespers en de zondagochtend zingen we Byzantijnse lauden. Dus dat zijn een beetje de Byzantijnse elementen. En dat is ook iets wat de stichters van in het begin een stuk ontvangen hebben, zo die gemengde spiritualiteit. En het is ook heel belangrijk, voor een hele belangrijke gebedsintentie is ook de bidden voor de eenheid van de christenen.
Op zich is het geen ecumenische gemeenschap, maar er zijn wel verschillende invloeden of zo.
Iedereen is katholiek, maar er inderdaad, in de spiritualiteit of in de gebedsmomenten zie je enkele andere elementen. Ja.
Want u heeft het dan over de drie patroonheiligen. De heilige Jozef, zeker voor onze luisteraars, en de heilige pastoor van Ars, denk ik ook wel, zijn vrij bekend. Maar de heilige Serafim van Sarov, misschien iets minder, wilt u iets kort over hem vertellen?
Ja, het is een Russische monnik. We hebben hem onlangs gevierd. Hij heeft heel lang als kluizenaar geleefd. Hij heeft ook een aantal, ik weet niet hoeveel, redelijk wat nachten doorgebracht op een steen in gebed. Dus hij heeft echt wel een kluizenaarsleven in het bos geleefd. Tot op een bepaald moment dat zijn gezondheid het liet naweten. En is hem teruggekeerd naar het klooster. En heeft hij daar ook nog een heel tijd, een aantal jaren, op zijn kamer in eenzaamheid, in gebed geleefd. Tot op een bepaald moment dan er mensen begonnen komen naar hem en kwamen vragen naar hem. En dan is hem ook mensen beginnen ontvangen en begeleiden enzovoort. Dus het is iemand die heel monastiek, heel heel zijn leven doorgebracht heeft met heel veel gebed. Een mooie uitspraak van hem is: mijn vreugde, Christus is verrezen. Dus dat is een
is het kluizenaarschap van belang ook in de gemeenschap?
We hebben enkele mensen die in Ermitage leven, maar minder. Omdat het is wel contemplatief, dus veel klemtoon op gebed. Maar de missie en het apostolaat en de evangelisatie zijn ook heel belangrijke elementen. Dus,
wat jullie apostolaat betreft, is de gemeenschap vooral, hoe zal ik het zeggen, beschikbaar voor haar leden en voor mensen die naar de gemeenschap of naar de verschillende huizen toekomen? Of nemen ze ook taken op in de parochies?
Dat verschilt. Dus qua apostolaat is het wel verschillend qua land en ook qua huis per huis. Dus bijvoorbeeld in België zijn we vooral een retraitehuis, dus de organisatie van vorming, van retraites. Dat ligt nu allemaal wel een beetje stil in coronatijden, maar dat is wat hoofddoel. Ook mensen groepen ontvangen, ons huis ter beschikking stellen voor catechese groepen of dergelijke. Wat jongerenpastoraal, gezinspastoraal, zulke dingen. Maar bijvoorbeeld in andere huizen, in Frankrijk zijn er enkele huizen waar dan bijvoorbeeld de priester, bijvoorbeeld in Parijs heb ik ook een huis, waar de priester echt verbonden is met de parochie, is eigenlijk echt parochiepriester, dus, en dan gaan ook zusters wel helpen met catechesen of dergelijke. Andere huizen, bijvoorbeeld als je dan meer naar Afrika, bijvoorbeeld ons huis in Vietnam is een weeshuis, dus die ontvangen een 70-tal kinderen. In Afrika hebben we een ziekenhuis. Het apostolaat hangt eigenlijk een beetje af van de plaats en ook van de noden. Men kijkt wat zijn de noden van het land, wat zijn de noden ook binnen de kerk. Het hangt ook af van de samenwerking. Het is altijd wel een toestemming van de bisschop, maar op bepaalde plaatsen gaat de samenwerking met de parochie bijvoorbeeld beter dan op andere plaatsen enzovoort. Dus daar hangt het ook wat van af. Dus dat is eigenlijk divers eigenlijk, naargelang het huis of naargelang het land.
Ik weet niet of u een cijfer heeft, maar wereldwijd, over hoeveel leden van jullie gemeenschap spreken we dan? Of over hoeveel huizen heeft u die cijfer?
Het aantal huizen weet ik niet direct. Qua leden denk ik als ik me niet vergis, denk ik een 900. Zoiets.
Ja. En is het ook per huis, omdat u zei, de leken en de geconsacreerde broeders en zusters zijn eigenlijk drie poten, om zo te zeggen, van de gemeenschap, die alle drie nodig zijn, dus de eigenheid van de gemeenschap. Wordt dat ook weer spiegeld in de verschillende huizen? Is er aan elk huis, zijn de drie aan elk huis verbonden, om zo te zeggen? Zoals bijvoorbeeld in België, hoe is dat dan?
In België is dat zeker zo. Bijna in ieder huis is dat zo. Er zijn een paar kleine huizen in Frankrijk waar niet meer alle de drie levensstaten aanwezig zijn. Maar dat is zeker de bedoeling. Ja. Ook in ons apostolaat is het ook de bedoeling om zoveel mogelijk gemengd naar buiten te treden. En in België is dat ook zo. In België is het wel zo dat de leken op één oudere mevrouw na allemaal buitenshuis wonen. Ja. Dat is ook uitzonderlijk, want in de meeste huizen wonen er ook leken in een huis of just ernaast of in de straat.
En gebeurt dat dan ook als gezinnen?
Dus er zijn verschillende gezinnen aangesloten, maar het zijn enkel de ouders, dus als koppel, dat we ons engageren. Dus kinderen spreken geen engagementen uit of zo. Dus het is enkel als koppel dat we ons engageren. Maar er zijn verschillende families aangesloten en er zijn er ook enkele die in de gemeenschap wonen.
Het is intussen weer tijd voor een stuk muziek. Het tweede lied dat u gekozen heeft, wel van dezelfde cd, is Baruch Haba.
Ja, het begint in het Hebreeuws, nadien wordt het vertaald in het Frans en in het Engels. Maar wat er gezongen wordt is Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hetgeen wat volk uitzingt als Jezus binnentreedt in Jeruzalem.
Baruch Haba, Beshem Adonai, Baruch Haba ben Hosanna, 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 Hosanna.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Veerle Paulussen van de gemeenschap van de Zaligsprekingen. We hebben het in het voorbije half uur in het algemeen gehad over de gemeenschap, over de nieuwe kerkelijke erkenning. Ik zou het nu toch ook graag hebben over jullie persoonlijke weg met de gemeenschap, want dat luik van getuigenis is zeker van belang. U heeft de gemeenschap in begin jaren 2000 leren kennen. En wilt u eens vertellen hoe dat is gegaan? Was u trouwens al gelovig op dat moment en van waar werd u aangesproken door de gemeenschap?
Ja, mijn man en ik, we zijn alle twee katholiek opgevoed, traditioneel. Voor mij was dat eigenlijk, voor hem eigenlijk ook. We gingen iedere zondag naar de mis, maar voor de rest werd er eigenlijk niet veel over geloof gepraat ook thuis, ja, daar werd gebeden voor het avondmaal, voor het eten in het algemeen. Maar, en dus als wij elkaar leerden kennen, mijn man was toen op dat moment wel wat zoeken in geloof. Ik was daar eigenlijk op dat moment niet zoveel mee bezig. Maar we vonden het alle twee wel belangrijk om te trouwen voor de kerk, zonder dat we echt een volle wisten wat dat eigenlijk inhield. Maar we voelden ergens aan van oké, dat geloof is wel belangrijk voor ons. En zo zijn we dan eerst via de parochie enzovoort wat beginnen zoeken, dat een beetje meer ons beginnen voeden ook op vlak van geloof. Maar ja, we voelden ergens altijd van, er groeide precies een verlangen naar gemeenschapsleven, maar zonder dat we wisten of dat bestond, zonder dat we daar voorbeelden in kenden. En dan zijn we op een bepaald moment ook gaan zoeken zo binnen de nieuwe bewegingen. We kennen in Kortrijk de Sint-Michielsbeweging. We zijn een keer bij San Egidio langs geweest. We zijn verschillende gemeenschappen in Vlaanderen gaan bezoeken. En op een bepaald moment, als we al twee kinderen hadden, gingen we in de maand mei een keer op vakantie in de Pyreneeën. En het was via een adres van een vriendin van mij die ons een gite had aangeraden. En die zei ook van, er is een heel speciale gemeenschap daar in de buurt. Een toeristische abdij. Moet daar eens naartoe gaan. Dat is misschien iets voor jullie. Meer had ze niet gezegd. En dus hadden we inderdaad in de Michelin iets gezien dat een vrij toeristische site was. Dus we hadden zoiets van, oké, we gaan daar naartoe. We zullen op zondag gaan. Dan hebben we misschien een eucharistie. Maar dat ligt daar hoog in de Pyreneeën. Dus we moesten eerst al een uur rijden met de auto, dan een uur te voet met ons twee kleinkinderen naar boven. Dus we kwamen daaraan 11:45, dus ja, eigenlijk te laat voor de mis. Maar wat bleek, dus de priester had, de parochiepriester die ziek gevallen was, moeten gaan vervangen in de parochie beneden in Tal. Dus die was ook een uur te laat, dus de mis ging net beginnen om 12:00, dus we waren eigenlijk net op tijd. Zo. En we hadden daar foto's zien uithangen en hetgeen wat ons trof van de eerste keer is dat we zagen dat er inderdaad religieuze, maar ook gezinnen op die foto's stonden en heel vreugdevolle gezichten. En dan ook als we die eucharistie meemaakten, zo'n enorme schoonheid van die liturgie, dat had ons ook getroffen. En een derde element was, dus ze gaven in de namiddag een toeristische rondleiding. Maar voor de kerk gaven ze dan de uitleg in de crypte en we mochten dan in stilte naar boven gaan, want daar was aanbidding bezig. En ook dat had ons ook wel getroffen, want dat was toen eigenlijk wel wat onbekend voor ons, behalve van op Witte Donderdag kenden we dat, maar voor de rest was dat onbekend. En er waren zo drie dingen die ons getroffen hadden. En dan uiteindelijk bleek dan ook dat de zuster die de rondleiding gaf van België afkomstig was. En dus ze zei, we hebben ook een huis in België, in Tille Château, ga daar maar eens naartoe. Maar ja, we hadden toen kleinkinderen, we waren aan het werk enzovoort, dus dat heeft dan toch nog 2 jaar geduurd tegen we dan effectief die stap gezet hadden naar Tille Château. En dan zijn we daartoe gekomen in de gemeenschap. Ik kon toen nog heel weinig Frans, dus in het begin moest mijn man veel vertalen. Maar we hebben dan eigenlijk wel direct ons thuis gevoeld. Ook de vreugde die we voelden, de liefde die we voelden. Ook heel wonder was dat onze kinderen, die toen ook nog totaal geen Frans verstonden, zich ook direct thuis voelden, daar ook graag naartoe gingen. Die sloten vriendschap al spelend. Met andere kinderen, maar ook met mijn broeders en zusters. En ik weet nog, als onze zoon 8 jaar was, dat hij zei, dat is daar toch speciaal, dat is zo'n andere wereld daar. Dus hij voelde ergens zo het verschil tussen de schoolwereld en dan zijn we zo in het begin redelijk wat retraites beginnen volgen, een paar keer per jaar. Maar er is zo, voor mij, voor ons alle twee eigenlijk, een hele nieuwe wereld op vlak van geloof opengegaan. Daarvoor was Jezus voor mij een voorbeeld, een mooi voorbeeld om te volgen. En daar ontdekte ik plots van, ja, ze spraken over een levende Heer, aanwezig in de Eucharistie, die je kon ontmoeten, waar je mee kon praten, waar je tegen kon bidden. Zo. Allee, was zo echt een openbaring wel voor mij. En door onze na verschillende jaren zo, dan begon ik ook te merken wat we elders dan misten, een stukje zo, die ontmoeting en dat contact met de Heer, dat we dan daar gevonden hadden. Nu, achteraf, als ik dan terugkijk, dan denk je in het begin denk je van oké, wij hebben dat gekozen, we zijn daar naartoe gegaan, die gemeenschap, we hebben die gekozen, maar achteraf zie je ook wel van ja, het is de Heer eigenlijk die ons gekozen heeft en ons daar geplaatst heeft en die ons ja, daarom een of andere reden gewild heeft ook en nadien zie je wel dat het meer de gemeenschap is die wij mogen ontvangen dan omgekeerd wij die de stap zetten. We hebben daar ook inderdaad het belang van de dagelijkse Eucharistie leren kennen, de aanbidding, ook het mariale aspect. Maria was tot dan voor mij iemand ja, zo, die aanbeden werd in de kapelletjes langs de straat. Zo, de devotionele, ik had er eigenlijk voor de rest niet veel contact mee. Maar dan ook ja, de belang van Maria als moeder gods, maar ook als persoon, ook als levende persoon waarmee je ook in contact kunt treden, waartegen je ook kunt spreken, die ook nabij is en helpt enzovoort, is daar ook eigenlijk gegroeid. De rozenkrans leren bidden, noem maar op. Zo. Ja.
Dus de gemeenschap heeft uw geloof veel persoonlijker gemaakt op een manier?
Ja. Ja. Door die klemtoon ook op die ontmoeting met de Heer. Het belang ook van het gebed. Ja, in het beginjaren mochten we daar aanwezig zijn. Mochten we daar groeien ook in ons geloof. Ik heb enorm die vrijheid gewaardeerd. Het was zo niet direct van, jullie komen hier, komt dit en dat toe. Nee, we kregen echt de tijd om daar te groeien en om die relatie met de Heer te voeden, ja.
Ja, en dan uiteindelijk hebben jullie besloten om een tijdelijk engagement uit te spreken in 2017. Mm-hmm. En wat verandert dat, zo'n tijdelijk engagement? Ik wil zeggen, welke engagement ga je dan precies aan?
Het blijft in de eerste plaats een weg met de Heer gaan. Hè? Dus het is niet dat we, nu dat we geëngageerd zijn, ons vraagt om van alles te gaan doen. Hè? Ik heb dat ook wel geleerd in de gemeenschap, het belang van het christen zijn en niet zozeer het belang van dingen te doen. Hè? Maar door die relatie met de Heer, wil je die op den duur ook wel delen? Wil je daar ook aan meewerken, aan meebouwen, ook aan de missie van de kerk, aan de evangelisatie enzovoort? Dus wat betekent dat voor ons concreet is ja, dat we inderdaad wat meer bewuster gaan ook en wat frequenter en regelmatiger gaan ook in de gemeenschap. Vroeger was dat vrijblijvend. Ik ga niet zeggen dat we nu verplicht zijn, maar we engageren ons daartoe om toch proberen 2 weekends in de maand te gaan. In niet-coronatijden dan. Ook meewerken ter plekke. Hè? Dus als er bijvoorbeeld familieretreiten georganiseerd worden, heb ik ofwel meegeholpen aan de kinderopvang of de catechesen of praktisch gewoon meehelpen in de keuken. Maar ook ja, meedenken aan de vormgeving in het huis, aan de spiritualiteit, aan het engagement in het algemeen. Meedenken rond de visie en zo. Daar mogen we dan ook aan meedoen. Dus dat zijn dan de dingen die concreet wat veranderen sinds dat we dan dat engagement hebben.
Op zich zou ik nog graag een paar persoonlijke geloofsvragen stellen. Maar u heeft daarnet al aangehaald dat ook uw liefde of uw band met onze lieve vrouw is toegenomen dankzij de gemeenschap. Mm-hmm. Het mariale aspect heeft u beter leren kennen. Zo. U heeft ook een mariaal lied uitgekozen dat we misschien nu nog even kunnen beluisteren.
Ja, het is Réjouis-toi Marie, donc het wees gegroet in het Frans.
Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres. avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met Veerle Paulussen van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen. Veerle, u vertelde zo net het belang van de gemeenschap in uw persoonlijk geloofsleven. En er is nog één ding waar ik even op wil terugkomen. U zei, ik heb ook geleerd dat het belangrijk is om christenen te zijn. En wat bedoelt u daar precies mee? Dus het gaat niet om heel veel dingen doen, maar om christen te zijn. Hoe bedoelt u dat precies?
Ja, dat is iets dat ik heb vroeger nog ziekenhuispastoraal gedaan. En als ik dan in 2000 besliste om huisvrouw te worden, ben ik daarmee gestopt. En ik worstelde daartoe mee, zo van, oei, wat kan ik nu nog doen als christen? En door heel de weg van in de gemeenschap ook, door meer die klemtoon ook op de ontmoeting met Christus, heb ik eigenlijk geleerd dat het niet zozeer gaat over wat we doen. Het gaat eerder over wat we zijn en wat we doen met liefde en wat we doen in verbondenheid met de Heer. Gelijk ik ja, als huisvrouw, ik heb mijn gezin, ik heb mijn kinderen, ik heb dagelijks het eten maken enzovoort, tijd maken voor gebed. Ja, hoeveel tijd maak ik voor gebed? Hoe doe ik in mijn dagelijkse activiteiten? Hoe doe ik die verbonden met de Heer? Op elk moment kun je de vraag stellen van, kun je even bidden van, Heer, je bent hier bij mij, dank u. Of je kunt zeggen van, hoe moet ik dat hier nu doen? Je kunt hulp vragen. Dat heeft mij een stukje wel gevoed ook zo van, kijk, het is niet belangrijk dat ik catechese ga geven of dat ik, niet dat die dingen zijn natuurlijk ook allemaal belangrijk. En vanuit de relatie met Christus, zoals ik al zei, ga je op den duur ook wel je ergens engageren of ga je ook wel proberen te evangeliseren of je gaat anders in het leven staan. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer welke pastorale taak ik op zich doe. Als ik bijvoorbeeld denk aan de zieke mensen of oudere mensen die niet meer veel kunnen doen, die kunnen wel 100% christen zijn nog. In de manier waarop ze bijvoorbeeld hun ziekte dragen, in de manier waarop ze bidden. Als ze bidden voor de wereld, ja, dat is een heel groot apostolaat, een heel grote missie. Ik zelf ook, in mijn gezin is ook meer en meer de vraag, hoe meer dat ik eigenlijk daarin groei, hoe meer dat ik ook zie van de manier waarop ik reageer, de manier waarop ik spreek, ga ik mee met roddels of niet? De manier waar ik naar de dingen kijk, de manier wat ik kijk, waar hou ik mij mee bezig overdag? Eigenlijk in alles wat wij doen, kunnen we ons de vraag stellen van wat doe ik nu best als christen? Hoe zou Jezus dit doen? Dat is bij mij wel gegroeid. Dat maakt ook ons christen zijn veel, veel rijker, vind ik. Want op een bepaald moment had ik ook wel wat schuldgevoelens. Zo van, ik doe nu niks meer. Ik doe niet concreet zo, van pastoraal of zo. Maar het maakt het christen zijn veel rijker, vind ik. Als je het breder bekijkt. En het belang van het christen zijn. En het belang ook van de liefde waarmee we de dingen doen.
Ja, mooi. Ik vind het een mooie bedenking. Ik denk ook voor veel van onze luisteraars dat zeker van toepassing kan zijn. We naderen het einde, maar u heeft heel veel gesproken over het belang van uw persoonlijke relatie met Christus. Als ik u nu vraag, wie is Jezus voor u? Wat antwoordt u dan?
Ja, meer en meer eigenlijk een goede vriend. Jezus is ja, ik ben er ook meer en meer zo in dialoog mee. Is enerzijds heel nabij, heel concreet ook, vind ik, vaak het evangelie ook. En anderzijds ook, ja, is zoon van God, hij zit in aan de rechterhand van de Vader, zeggen we. Hij is in de hemel, hij is ook heel, heel ver, heel groot. Hoe meer dat ik eigenlijk ook in contact kom met zijn liefde, hoe meer dat ik ook ontdek dat hoe groot die liefde is. En hoe klein ik ben ten opzichte dan van die liefde. Dus het is enerzijds, ja, iemand die heel nabij is, maar ook heel veraf. En heel concreet en heel, heel reëel is. Maar anderzijds ook heel mysterieus en heel groot. En steeds boeiender ook om mee op weg te gaan, om te leren kennen, om te ontdekken.
Ja, het blijft boeiend. U heeft al gesproken ook over de liefde voor onze lieve vrouw, die toch wel is toegenomen door de gemeenschap. We zijn bij Radio Maria. Wie is onze lieve vrouw in uw leven?
Ik hou heel veel als ik van Maria als Joodse vrouw. Meer en meer eigenlijk ook. Omdat Maria, ja, ze was een eenvoudige huisvrouw, zeg maar. Hè. Maar ze was eigenlijk heel haar leven, heeft opengestaan voor Gods wil, in volle overgave, volle vertrouwen. Ik denk dat ze een heel moeilijk leven gehad heeft. Er staat niet veel over haar geschreven, maar ik denk als we dat laten doordringen, ze heeft het helemaal niet gemakkelijk gehad, denk ik. Heel moeilijke tijden. Ik denk dat ze ook heel veel vragen gehad heeft, heel veel geworsteld ook, maar continu zo dat die vrede bewaart, dat vertrouwen bewaart, die overgave bewaart. Ik kan niet zeggen dat ik me eraan spiegel, maar dat is een heel grote steun voor mij als echtgenoot, als moeder, als biddende vrouw. En een heel grote hulp ook en een heel groot voorbeeld ook.
Als voorbeeld, u zei daarnet, het is vooral belangrijk om christen te zijn. Het is een hele levenshouding eigenlijk. Het is niet zo belangrijk wat we maatschappelijk of zo doen. Daar mogen we de waarde van ons leven, zeker als christen, niet aan afmeten. Maar u heeft ook toch nog een persoonlijk initiatief dat ik nog even onder de aandacht wil brengen. U bent een blog begonnen. En ja, ik heb hier het webadres www.hoop-geloof.be. Wat is dat precies, die blog?
Ja, dat is eigenlijk in december 2019 is mijn vader overleden aan longkanker. En dus de maanden ervoor ben ik dus regelmatig naar Limburg moeten reizen met de trein om bij hem te zijn, om te helpen en te verzorgen. Ook de maanden daarna regelmatig naar Ginder moeten gaan ook. Nu, heel dat proces van ziekte, van afscheid nemen, heeft mij eigenlijk wel, ja, was wel niet gemakkelijk. En in die tijd dat ik dan op de trein zat, ben ik zo teksten beginnen schrijven. Eigenlijk dialogen met Jezus zo. Om voor mezelf de hoop en het geloof wakker te houden. Vandaar ook de titel van de blog. En ik ben dat zo blijven doen. En op een bepaald moment heeft mijn zoon dat ontdekt. Zo van, je schrijft zoveel. En ik ben ook al een aantal jaren aan het schilderen vanuit het gebed. Ook via een zuster van onze gemeenschap, dat ik dat heb leren kennen. En dan zei hij op een bepaald moment, je moet een website maken of een blog schrijven. Zei hij, ik zeg maar, ik toch geen website maken. En ik vond dat nogal pretentieus. tot ik dan dat wel liet doordringen. En ik dacht van, ja, eigenlijk misschien, waarom niet? Dan een blog. zijn zoveel mensen die een blog maken en schrijven over eender wat. Dus ik dacht, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom kan ik niet eigenlijk over mijn geloof? Dus ik heb er dan wel zitten over bidden en over nadenken. En dan dacht ik ook van, ja, het is misschien een weg ook om die vreugde van Jezus te kunnen delen. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zegt men. En ook om de liefde van Jezus te leren kennen aan mensen die ik nog niet ken. Op een bepaald moment heb ik dan de sprong gewaagd met de hulp van mijn zoon. Die daar dan wel in thuis is om dat te maken en zo. Het is een geloofsverhaal, het is een getuigenis, het zijn teksten, het zijn wat schilderijtjes. Ik weet nog niet wat ik er verder nog mee ga doen. Ik heb nog allerlei ideeën, maar ik zie wel wat de geest mij ingeeft en hoe dat verder ontwikkelt.
Dat is ook het voordeel van een blog, dat mag ook heel persoonlijk zijn.
Voilà, ja.
Ja. In ieder geval, Veerle, ik wil u heel hartelijk danken voor uw mooie getuigenis. We hebben de gemeenschap toch wat beter leren kennen vandaag en ook al gezien wat de vruchten kunnen zijn. Dus hartelijk dank daarvoor. En altijd welkom bij Radio Maria. We wensen u al het beste toe.
Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dank u wel.